Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten in ons midden hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Gelling uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer. En ook vers 2. De Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Het eerste en het tweede vers van Psalm 100. De kerkraad wenst u jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u, voor jou, van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen verder uit Psalm 100, nu het derde en ook het vierde vers. We gaan samen ons geloof belijden. Daarna zingen we van lied 263, het eerste vers. Grote God, wij loven u. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart deze woorden mee. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden, we gaan de Heere vragen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere onze God, trouwe Vader, als we vanavond hier zijn gekomen op deze plaats, om als uw gemeente voor een tweede keer bij elkaar te komen, Heere, dan is het met heel veel dank. Dank aan u. Dat u zo trouw bent, Heere. Dat u zo onvoorstelbaar trouw bent. En dat dat steeds maar doorgaat. We hebben gezongen zojuist. Die gij waart te allen tijd, blijft gij ook in eeuwigheid. En zo is het. Want die God bent u. De God van verleden, heden en toekomst. De God die alle dingen in zijn handen draagt en tot zijn voltooiing brengt. Heren, wat is het goed om u te prijzen, ook deze avond, om uw trouw. Want als we dan vanavond en vandaag ook weer zijn stil geworden, op deze zondag, deze eerste dag van de week. Als we zijn stil geworden hier in de kerk, dan gaan we het ook weer zien. Dan gaan we het weer opmerken. Die trouw van u in zoveel dingen. In grote dingen. Dat we gespaard werden. Dat we verder gedragen werden. Dat we kracht ontvingen in die ziekte. Dat we troost kregen in ons verdriet. Maar die trouw van u ook in de kleine dingen van alle dag. Dat we mogen weten dat we het alles uit uw vaderhand ontvangen. Heren, wat is dat geweldig dat u zo bent. Dat u ons zo vasthoudt en in trouw blijft aanzien. We leven in een periode van tijd dat veel mensen op vakantie zijn. Sommigen zijn alweer terug, maar het is een tijd dat wij even vrij afnemen. Maar het geweldige van het evangelie is dat u nooit vrij afneemt. En zo mogen we hier samen zijn. Zo mogen we ons hier weten als bij elkaar geroepen mensen. Niet op ons initiatief, omdat wij nou vanavond zo graag kerk willen houden of zo. Maar omdat u ons zo heel graag hier wilt hebben. Want u hebt een woord voor ons. U hebt een boodschap voor ons. U hebt ons iets te zeggen. Ja, u hebt ons alles te zeggen in en door uw Zoon, de Heere Jezus. Heere, wees ons vanavond nabij en help ons en geef ons kracht in het spreken en in het luisteren, in het loven, in het zingen, in het geven van onze gaven. In al die dingen, Heere, hebben we uw hulp nodig. Daartoe moeten we door u worden aangezet, want Heere, we mogen u wel prijzen omdat u zo trouw bent, maar als wij daar onszelf naast leggen en als we daar ons eigen leven naast zien, wat steken we daar dan bij af? Ook als we zien op de week die achter ons ligt, dan moeten we het u ook belijden. Heere, bij u zoveel trouw en bij ons vaak zoveel ontrouw. En bij u zoveel liefde en bij ons vaak zoveel koudheid en liefdeloosheid. Heere, vergeef het ons. Maar neem ons dan ook vanavond weer bij de hand en leid ons. En open voor ons uw woord, zodat u zelf aan het woord komt, zodat u spreekt in deze dienst en dat we het zullen verstaan door de kracht van uw Heilige Geest, wie u bent en wat u doet, ook voor ons. Voor ons als gemeente hier in Ochten, maar ook voor een ieder van ons heel persoonlijk in ons eigen leven. Heere, wij danken u en we prijzen u en we vragen u, wees met ons deze avond en doe het in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, wij hebben vanavond twee schriftlezingen. Onze eerste lezing is uit het Oude Testament, uit het boek van de Psalmen. En dan lezen we samen Psalm 33. Ja, dat zeg je dan meteen. Hè? We zingen Psalm 3, maar we gaan eerst nu deze psalm lezen met elkaar. Psalm 33. Psalm 33. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een lofzang past de oprechte. Loof de Heere met de harp. Zing psalmen voor hem met de harp en de tiensnarige luit. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van goede tierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt, door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun daden. Een koning wordt niet verlost door een groot leger. En een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen, op hen die op zijn goede tierenheid hopen, om een ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere, hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goede tierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. Tot zover onze eerste schriftlezing. En dan lezen we ook uit het Nieuwe Testament, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, de verzen 3 tot en met 14. Onze tweede schriftlezing deze avonddienst is uit Efeze 1, de verzen 3 tot en met 14. Ik lees u uit Efeze 1 vanaf het derde vers. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus, in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf had voorgenomen, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover. Gemeente, het zal vanavond in de preek gaan over een aantal versen uit Psalm 33. Ik wil vanavond met u nadenken over Psalm 33 en dan de versen 10 tot en met 12. De tekstversen voor vanavond, Psalm 33, vers 10 tot en met 12. Ik lees dat nogmaals voor. Psalm 33 vanaf vers 10. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Tot zover. Voordat we hierover met elkaar nadenken in de preek, wil ik eerst even iets vertellen aan de jongens en meisjes in de kerk. Jongens, misschien zijn jullie al wel op vakantie geweest. Steek anders je vinger eens even op. Wie is er op vakantie geweest? Daar één en daar. En achterin zit er ook een stel. En daar zie ik ook een jongen die op vakantie is geweest. Ja, weet je, een van de leuke dingen van vakantie vind ik altijd dat je dan s'morgens met elkaar plannetjes gaat maken. En dan zit je aan het ontbijt. Je zit voor de tent, als het tenminste mooi weer is. of je zit in het huisje. En dan zeg je tegen elkaar, wat gaan we nou vandaag doen? Want we hebben vandaag weer een mooie, leuke vakantiedag. En wat gaan we nou vandaag doen? Nou, zegt papa, ik heb wel een idee. Laten we een paar mooie oude kerken gaan bekijken. Nee, zeggen jullie. Daar is niks aan. Dat is niet leuk. Oh, zegt mama, ik heb ook nog wel een idee. Laten we dan naar dat stadje wat verderop gaan. Dan kunnen we lekker winkelen. Nee, zeggen jullie, dat vinden we ook niet leuk. Ja, zeggen papa en mama, wat willen jullie dan? Nou, naar het zwembad natuurlijk, zeggen jullie dan. Oké, dan gaan we maar weer naar het zwembad, zeggen papa en mama. Maar dan moet je eens voorstellen, jongens, dat er van al die plannen, hè, van die plannen die je dan op zo'n ochtend hebt gemaakt, de hele dag niets terecht komt. Dat papa en mama wel hebben beloofd dat je naar het zwembad gaat, en dat dat ook het plan was, maar dat ze eigenlijk gewoon iets anders gaan doen. Het plan gaat niet door. Wat doe je dan? Nou, dan word je wel een beetje boos, denk ik. En je wordt ook wel een beetje verdrietig. Nou gaat het vanavond in de kerk ook over een plan. Het plan van God. Heeft God dan ook een plan? Ja, de Heere God heeft ook een plan. De Heere God heeft een heel groot plan en een heel mooi plan. Weet je wat het plan van de Heere God is? God wil dat jij altijd bij hem bent. God wil dat je in hem gelooft. Want de Heere God houdt ontzettend veel van jou. En daarom wil hij dat je altijd bij hem bent. Dat is nou het plan van God. Ja, en dan had ik het net over plannetjes in de vakantie en dat die soms niet uitkomen. Maar van dat plan van God hoef je nou nooit te denken, zou het wel uitkomen? Zou het wel echt zijn? Zal het wel doorgaan? Nee, want wat God zegt, dat gebeurt altijd. Wat God zegt, dat is waar. En daar mag je altijd op vertrouwen. God zegt tegen jou, ik hou van je en ik wil dat je bij me bent. Ik wil dat je in me gelooft. Dat is het plan van God en aan dat plan hoef je nooit te twijfelen. Nou, daar zal het vanavond ook over gaan in de preek. Eerst gaan we samen de psalm zingen die in de preek centraal staat, psalm 33... Daarvan zingen we het eerste, het tweede en ook het zesde vers. We zingen Psalm 33, vers 1, vers 2 en vers 6. Gemeente, na de preek gaan we verder zingen uit Psalm 33, dan het 11e en laatste vers. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. De psalm waar we het vanavond met elkaar over hebben, Psalm 33, dat is een loflied. Het is een loflied op de grootheid van God. Op de majesteit van God. Begint het ook al mee, hè? In Psalm 33. Zingt vrolijk in de Heere, rechtvaardige. Een loflied dus. Ja, maar daar blijft het niet bij. Het is in Psalm 33 niet alleen maar lofzingen. Nee, die lofzang wordt ook onderbouwd. Daar wordt, om het nou zomaar te zeggen, een vloertje ondergelegd. Het grootste gedeelte van deze psalm, van Psalm 33, is er vol mee om ons te vertellen, om ons uit te leggen waarom het dan zo goed is om God te loven en te prijzen. Het is in Psalm 33 niet prezen om het prezen, maar dat wordt uitgelegd. En dat is ook wel heel mooi, want op deze manier krijgt de lofzang ook diepte. En dan weet je met elkaar ook, ja, waarom zijn we nou eigenlijk aan het zingen? Wat zit daar nou achter en wat zit daar nou onder? Gemeente, voordat ik met u verder ga kijken naar onze tekstversen van vanavond, stel ik voor dat we de psalm eerst even met elkaar doornemen. Om te zien hoe het grotere verband is van deze psalm. Ik zou u willen vragen om uw Bijbel erbij te pakken. En dan zien we met elkaar dat Psalm 33 dus begint, zoals ik net al zei, met de oproep om God te prijzen. Daarom is Psalm 33 ook een loflied. En die oproep vinden we dan in de versen 1 tot en met 3. Dat is het begin van de psalm. Vervolgens, en dan gaat het verder, in vers 4 en vers 5, wordt dat dan onderbouwd. Wordt verteld waarom het dan zo goed is om God te loven. Nou, zegt de psalmdichter, dat is zo, want God is helemaal betrouwbaar. Hè? Je weet wat je aan God hebt. God zit er nooit naast. Alles wat God zegt, alles wat God doet, dat is goed. En dat is waar. En daar kun je je vertrouwen op stellen. Daarom is het zo goed om hem te loven en te prijzen, want hij is betrouwbaar. Helemaal. Nou, kun je zeggen, beste psalmdichter, dat zeg je nou wel zo, maar is dat wel waar? Vertel ons er nou nog maar eens even wat meer over. Laat dat nog maar eens even wat dieper zien. Dat inderdaad zo is, dat God betrouwbaar is en zo. Prima, zegt de dichter van Psalm 33, dat zal ik doen. Weet je, om je het nog wat verder duidelijk te maken, ga ik je iets vertellen over Gods mond en over Gods hart en over Gods oog. Zijn mond, zijn hart en zijn oog. Eerst vers 6 tot en met 9. Daarin gaat het over de mond van God. En uit de mond van God komt dan zijn woord. Nou, en dat woord dat God spreekt, dat is niet zomaar een woord zoals er in onze wereld woorden klinken en woorden en woorden en woorden. Nee, als God zijn woord spreekt, dan zorgt dat ervoor dat de schepping er komt. Alles wat er in deze wereld is, en deze wereld zelf ook, bestaat omdat God zijn woord heeft gesproken. God spreekt en het is er. Het woord van God komt uit zijn mond. Dat is het eerste. En vervolgens zegt de dichter van Psalm 33, wil je nog meer horen? Wil je nou nog iets horen, hoe groot en hoe machtig God is? Goed, kijk dan niet alleen naar zijn mond, waar zijn woord uitkomt, waardoor alles geschapen wordt, maar kijk dan ook eens naar Gods hart. Gemeente vers 10 tot en met vers 12. Daar gaat het over het hart van God. En in dat hart van God ligt zijn raad, zoals het er staat. Dat is zijn plan. Dat is zijn besluit. Dat is wat hij wil met deze wereld, wat hij voor heeft met deze wereld. En dat plan van God, zegt de dichter van Psalm 33, dat plan van God met deze wereld, dat is zo sterk en dat is zo machtig. Daarbij vallen alle plannen van de machthebbers in deze wereld in het niet. Zo groot is God. Uit zijn mond komt zijn woord en in zijn hart ligt zijn plan. En zegt de dichter van Psalm 33, wil je nog meer horen? Wil je nog meer horen hoe groot God is en waarom het dus zo goed is om hem te loven en te prijzen? Nou, kijk dan ook maar naar zijn oog. Gemeente vers 13 tot en met vers 19. Gods oog. Weet u, allerlei mensen in deze wereld denken dat ze de dingen wel wat in het oog kunnen houden. Maar dat is niet waar. Want er is er maar één die alle dingen en alle mensen echt ziet. En dat is God, vertelt Psalm 33. En God ziet dat alles dan niet op een manier van, nou ja, ik heb het wel door en ik heb het wel gezien, maar vervolgens doe ik er niets aan. Dat is het gevoel dat je deze dagen wel eens hebt bij de conflicten die we in de wereld overal zien, al die brandhaarden in deze wereld. Dat de machthebbers van deze wereld zeggen en dat de Verenigde Naties zegt van, ja, we zien het allemaal wel hoor, we hebben het allemaal wel door, we hebben het allemaal wel in het oog, maar ze doen er vervolgens niets aan. Met God is het anders. Als er in de psalm staat dat God alles ziet, dan doet hij dat op een heel bijzondere manier. Dan doet hij dat in betrokkenheid. Dan doet hij dat in zorg. Het staat er, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Is op hen die op zijn goedertierenheid hopen. Om hun ziel te redden van de dood en om hen in het leven te behouden wanneer er honger is, gemeente. Zo is het oog van God. Vol zorg, vol aandacht, vol liefde. Gods mond, Gods hart, Gods oog. Nou, zegt de dichter van Psalm 33, ben je nou overtuigd? En ga je nou ook meedoen met mij in die lofzang op God? Ja, want daar moet het wel van komen. Ik heb je 3 argumenten genoemd. Het woord uit zijn mond gaat aan alle andere woorden vooraf. Zo machtig is hij. En het plan van zijn hart gaat alle menselijke plannen te boven. Zo groot is hij en zo vol van liefde. En zijn oog rust vol zorg op hen die hem zoeken. Doe je mee in de lofzang? Kort en goed, zegt de dichter van Psalm 33, en daar besluit hij zijn psalm dan mee. Er is alle reden om God te loven en te prijzen. Daar ben ik mee begonnen in mijn psalm, zegt hij. Maar er is ook alle reden, en daar eindigt hij mee, om je leven aan God toe te vertrouwen. Om je leven in zijn handen te leggen. Om alles van je leven over te geven aan hem. Hij is het waard. Hij is betrouwbaar. Op hem kun je hopen. Hem kun je vertrouwen. Nou, gemeente, dat is Psalm 33 even in een notendop. Zetten we nu een volgende stap. We zoomen even in. We gaan kijken naar onze tekstwoorden. We gaan kijken naar een van die 3 delen uit het midden van de psalm. Vers 10 tot en met vers 12. Ik vertelde u al, daarin gaat het over het hart van God. En dan komen we in vers 11 tegen dat er in dat hart van God ligt zijn raad. Vers 11. En die raad van God, Zo zegt de dichter van Psalm 33. Die raad van God staat dan tegenover de raad van de heidenvolken. Eerst maar even duidelijk krijgen met elkaar. Wat is dat? De raad van God. Als je daar vanavond naar luistert met oren van 2014, dan denk je, nou, dat zal misschien wel iets zo zijn van God geeft raad, hè? God geeft advies. Dat is overigens de manier waarop veel mensen tegen God aankijken, is me wel eens opgevallen. Er zijn heel veel mensen vandaag die denken, als het nou even tegen zit in mijn leven, of als ik een grote beslissing moet nemen, of als de ziekte is gekomen en ik weet niet goed wat ik moet doen, als ik het een beetje kwijt ben in mijn leven, ja, dan ga ik ook eens die Bijbel opslaan. En dan ga ik eens kijken, vind ik daar dan misschien een goed advies in? Oh, naast alle andere meningen en adviezen die tellen in mijn leven, dat je er dan ook God bij haalt als een van de vele adviseurs, een van de vele raadgevers in je leven. Is dat het? Is dat Gods raad? Nee, uiteraard niet, zou ik zeggen. De raad van God, zoals die in Psalm 33 naar voren komt, dat is zijn besluit. Dat is zijn wil, dat is zijn plan, want God heeft een plan met deze wereld. In vers 6 tot en met 9 hebben we met elkaar gehoord dat heel de wereld en alles wat er in de wereld is, u, ik, dat wij allen bestaan omdat God zijn woord heeft gesproken. Maar vanaf vers 10 wordt ons dan duidelijk, daar blijft het niet bij. Het is niet zo van God spreekt zijn woord en het is er en vervolgens trekt hij zich terug en laat hij de wereld aan zijn lot over. Laat hij ons aan ons lot over. Nee, nee, God heeft een plan met deze wereld. God heeft een plan met uw en mijn leven. Daar heeft hij een besluit over genomen. Dat is de raad van God. God heeft een plan met deze wereld. Ja, hoe zit dat? Hoe zit dat met plannen? Hoe zit dat met plannen die je hebt en met besluiten die je neemt? Nou, daar zit altijd een binnenkant en een buitenkant aan. Ik bedoel dit. Een plan, dat komt allereerst op in je hart. Dan heb je bepaalde gedachten over. En je wijzigt er misschien nog eens wat aan, of je voegt er nog eens iets aan toe. Maar dat is het dan. Dat is je plan. Dat is opgekomen in je hart. Je zou kunnen zeggen, dat is de binnenkant van je plan, van het plan. En zo is nou ook met de Here. Vers 11 heeft het over de gedachten van Gods hart. Dat wil zeggen, die raad van God, dat plan van God, dat besluit van God, dat leeft in zijn hart. Daar is dat opgekomen. Daar is dat plan ontstaan. Ja, wanneer dan? Nou, al in de eeuwigheid. Gemeente, daar kunnen wij ons helemaal niets bij voorstellen. Dat plan van God is al bij hem opgekomen toen de Heere nog helemaal alleen was met zichzelf. Nog voor de schepping. Toen is dat plan, dat besluit, al opgekomen in zijn hart. Goed. Maar dat plan van God heeft niet alleen een binnenkant, dat leeft niet alleen in zijn hart, het heeft ook een buitenkant, net als onze plannen. Want ja, dat begrijpen we allemaal wel. Als je een plan hebt gemaakt, moet je het natuurlijk vervolgens wel uitvoeren. Stel, je hebt je voorgenomen om de zolder te verbouwen. Kun je helemaal uitdenken, kun je tekening van maken, kun je allerlei gedachten bij hebben. Maar als je vervolgens niet aan de slag gaat, dan komt er nog niks van terecht. Dan is dat plan feitelijk waardeloos. De binnenkant moet een buitenkant krijgen. Het plan van je hart moet ook worden gerealiseerd, moet worden uitgevoerd. En weet u, gemeente, dat is denk ik nou net de moeite die wij vaak hebben. Ik bedoel, met die raad van God, met dat plan van God. Want we zeggen, oh, ja, ik geloof best dat God een plan heeft en zo. En ik geloof best dat dat in zijn hart ligt. Maar weet je wat nou het grote probleem is? Ik zie er zo weinig van. Ik zie er zo ontzettend weinig van in de wereld om me heen. Gemeente, neem nou zo'n week als die achter ons ligt. Wat zie je dan in het grote gebeuren van deze wereld, van dat plan van God? Ik zie allerlei andere dingen. Ik zie Hamas en ik zie ISIS en ik zie dat er vliegtuigen uit de lucht vallen. Dat is wat ik zie. Maar dat plan van God, die raad van God, ik zie er zo weinig van. Nou, daar weet Psalm 33 ook wel van. Want de dichter van Psalm 33 is geen naïveling. Die heeft geen oogkleppen op. Hij zegt er iets bij. Bij dat plan van God, bij die raad van God. En dan heeft hij het over de raad van de heidenvolken. Hij heeft het over de gedachten van de volken. En hij heeft het erover dat dat alles staat tegenover de raad van God. Nou, dat laat je wel zien. Daar hoef je niet al te fraaie ideeën van te hebben. Van die gedachten van de volken. Van die raad van de heidenvolken. Want hoe zit dat met die volken? En hoe zit dat vandaag met de machthebbers in deze wereld? Ze zijn uit op macht. Ze zijn uit op het onderdrukken van mensen. Ze zijn uit op het vergaren van zoveel mogelijk geld. Ze zijn uit op zoveel mogelijk genot. Dat is wat de dichter van Psalm 33 ons laat zien, door de raad van de heidenvolken. Dat is wat de plannen van de volken zijn. Dat is wat er onder de plannetjes van die volken zit. Weet u, eigenlijk kun je dat samenvatten met één woord. Die raad van de volken kun je samenvatten met één woord. En dat is het woord eigenbelang. Dat is het woord egoïsme. Daar draait het om in de plannen van de volken. Eigenbelang, egoïsme. En nou kijk ik vanavond naar ons. En ik kijk naar mezelf. En dan denk ik, komt het daarmee niet heel dichtbij? Als je het zo stelt. De raad en de gedachten van de volken die op zichzelf zijn gericht, zodat ze er zelf beter van worden. Maar dan zie ik ons. Dan zie ik ons leven in het klein. En hoe zit dat dan met ons? Want gemeente, waar draait het nou om in onze plannen? Waar draait het om in onze gedachten? Waar besteden wij onze energie aan, u en ik? Wat zit er onder onze ideeën? Dat is toch ook heel vaak eigenbelang. Dat wij er zelf beter van worden. Ja, dat is op zich niet erg. Maar hoe zit het met God? Welke rol speelt God in onze plannen? Welke plaats neemt de Heere in de gedachten van ons leven? Gemeente, wij staan van nature tegenover God. Als ik dat vanavond zo zeg, dan zijn dat bekende woorden. En dan kan dat in je oren ook klinken als uitgesleten woorden. Wij staan van nature tegenover God. Ja, dat hebben we al zo vaak gehoord. Ja, maar Psalm 33 leert me hoe reëel dat is. Hoe daarmee de werkelijkheid van ons leven wordt getekend. Want Zonder dat de Geest van God in ons hart werkt. Zonder dat de Geest van God ons verandert, zijn wij mensen die vooral en bovenal onszelf op het oog hebben. En die God erbuiten zetten. Of aan de zijlijn. In onze tekst van vanavond staan de plannen van de heidenvolken tegenover het plan van God. En zo is het nou, sinds de zondeval. Sinds Genesis 3 neemt de mens de dingen in eigen hand, maakt de mens zijn eigen plan, neemt de mens zijn eigen besluiten en daar speelt God geen rol in of hoogstens aan de zijkant, aan de rand. Maar, en dat is het kritische dat onze tekst van vanavond naar voren brengt, al die plannen en plannetjes van ons, die kunnen niet bestaan in het licht van God, als ze zijn gemaakt zonder de genade en zonder de geest van God. Dan kunnen ze niet bestaan, want de Heere heeft een ander plan. De Heere heeft een ander plan met deze wereld. De Heere heeft een ander plan met ons leven. Het plan van God, dat is een plan waarin Hij niet aan de rand staat of waarin Hij er buiten valt. Nee, in het plan van God staat Hij zelf in het middelpunt. Hoe dan? En op welke manier dan? Nou, kijk maar mee naar vers 12. Daarin komen we het op het spoor. Weet u, het gaat er in het plan van God om dat Hij zichzelf een volk verkiest. Want de Heere wil voor mensen een God zijn. De Heere wil voor mensen zorgen. De Heere wil mensen dragen. God verkiest zichzelf een volk. En dat volk, dat staat niet op een losse afstand van Hem. Nee, dat volk, dat is van Hem. Daar is Hij nou de Heere van. Dat volk heeft Hij zichzelf verkoren. Dat volk neemt Hij zelf onder zijn hoede. Gemeente, dat zie je al zo heel prachtig bij de heilige doop. Bij de doop blijkt het dienen van God, het volgen van Jezus, dat is niet mijn plan. Dat is niet iets waar ik op een goede dag toe besluit. Zo van, nou ja, weet je, ik heb allerlei dingen in mijn leven afgewogen. Er zijn verschillende opties. Ik kan het zus doen en ik kan het zo doen. En oh ja, ik kan ook God gaan dienen. Prima, laat ik daar eens voor kiezen. Nee, zo gaat dat niet. Dat willen wij van nature helemaal niet. Kinderen van God zijn. Dat gaat namelijk tegen ons eigen hart in. Dat gaat tegen ons eigen plan in. Wij houden veel liever zelf de touwtjes van ons leven in handen. Zelf uitmaken, zelf beslissen. Oh, en als het nodig is, als we het nodig hebben, ja natuurlijk, een beetje steun van God, zeker. En als we verdrietig zijn, wat troost van God ook, uiteraard. Maar dat hele radicale, dat hele diepe, dat we het eigendom zijn van God, zoals Psalm 33 zegt. Dat je helemaal van Hem bent. En dat in alles van je leven je Hem de dingen in handen geeft. Dat je helemaal voor Zijn rekening valt. Nee, nee. Dat is niet de keuze van ons oude hart. Als het van onze keuze af zou hangen, zou er nooit wat van terechtkomen van dat kindschap van God. En daarom grijpt God in. Daarom maakt Hij een keuze. Wij kiezen tegen Hem, maar Hij kiest voor ons. Hij wil ons tot eigendom hebben. Hij wil dat wij kinderen zijn die van Hem zijn. Zijn eigendom. Kan dat dan? Kinderen zijn toch geen eigendom, vaders en moeders? Nee, inderdaad, dat klopt. Maar als je nou kind van God wordt, dan wel. Dan ben je van Hem. Dan ben je zijn eigendom. En gemeente, dat is waar ik in mijn leven het meest dankbaar voor ben. Dat ik niet meer van mezelf hoef te zijn. maar dat ik van de Heere mag wezen. Dat ik zijn eigendom mag zijn. Want dat betekent, ik hoef niet meer voor mezelf te leven. Ik hoef niet meer voor mijn eigen zonde op te draaien. Ik hoef niet meer op te leven tegen de dreiging van de dood. Want ik ben van de koning van het leven. Ik ben van de Heere Jezus. Ik ben van God. Zijn eigendom voor altijd. Kind van zijn liefde. Is dat echt waar? Is dat nou het plan van God? Ja. Ja. Gemeente, en de Heere laat het merken hoor, dat dat zijn plan is. Hij laat het merken dat zijn plan ook wordt uitgevoerd. Dat er wat van komt van dat plan van hem. Kijk nou maar. Begin nou maar met de doop. Daarin zie je het zo heel duidelijk. Hij maakt ons tot zijn eigendom uit liefde. En hij laat het er niet bij. Nee, hij gaat erop door in je leven. Want zondag aan zondag mag je het horen in de kerk, in de verkondiging. Zondag aan zondag vertelt hij het tegen je. Dat je zijn eigendom mag zijn. Dat je van hem bent. En je leest het in de Bijbel, als je het woord van God opslaat. En je merkt het als je je handen vouwt en tot hem bidt. Hij zegt het. Jij bent van mij. Ik wil in jouw leven de leiding hebben. Ik wil jou sturen en ik wil je leiden. Ik wil je dragen en ik wil je ondersteunen. En ik wil je het plan van je leven laten zien, want dat plan ligt in mijn handen. En het kan je soms te machtig worden dat je denkt, Heere, is dat nou echt zo? Is dat nou uw plan? Kijk nou toch eens naar mij, Heere, want ik maak er zo'n troep van in mijn leven. Ik doe zo vaak maar wat. Ik maak er maar wat van. Ik leef maar voor het vaderland weg. En bent u dan zo groot en bent u dan zo liefdevol dat ik uw eigendom mag zijn? Dat ik bij uw volk mag horen? Is dat nou werkelijk uw raad? Is dat uw besluit? Is dat uw plan met mijn leven? Ja, zegt God, ja, dat is nou mijn plan met jouw leven, dat je van mij bent, in en door mijn zoon, de Heer Jezus. Kijk maar naar hem, kijk maar hoe hij hangt aan het kruis, hoe hij daar lijdt voor jou. En kijk maar naar hem, hoe hij is opgestaan uit de dood en hoe hij het leven voor je heeft verworven. En gemeente, kijk nou maar. Naar dat prachtig mooie gedeelte dat we vanavond ook hebben gelezen. Dat gedeelte uit Efeze 1. Dat gedeelte dat we lazen naast Psalm 33. Want in dat gedeelte in Efeze 1 gaat het ook voluit over dat plan van God. En wat vallen er dan grote woorden in dat gedeelte? Wat hoor ik dan grote woorden over dat plan en over die raad, dat besluit van God. Dan hoor ik woorden als uitverkoren. En ik hoor woorden als voorbestemd. En dan ga ik toch weer wel twijfelen, want dat zijn woorden die in onze gereformeerde traditie wel een heel eigen geschiedenis hebben gekregen. Uitverkoren, uitverkiezing. Dat werd en het wordt in sommige gevallen iets heel hards. Iets keihards. Iets dat je maar moet afwachten. Iets waar je zelf helemaal niks over te zeggen hebt. Ben ik wel verkoren? Mag ik er wel bij horen? Twijfel, aarzeling. Het leven van veel mensen is er vol van geweest en vandaag nog vol van tot op de dag van hun dood. Is het wel voor mij? Ben ik wel verkoren? Maar gemeente, Efeze 1 laat ons zien dat het op die manier zo ontzettend fout gaat. Want als je op een harde manier gaat praten over de uitverkiezing en gaat denken over de uitverkiezing, en als je dat op zo'n manier gaat verkondigen, dan heb je de kern gemist. Dan ben je langs de kern heen gegaan. Want dan heb je de overvloed van de genade van de Heere Jezus eruit gehaald. Dan heb je de stortvloed van zijn liefde
drooggelegd. En weet u, van die liefde van Jezus sprankelt en tintelt het in Efeze 1. Gods overvloedige genade in Christus, zo groot en zo rijk. Je kunt het je haast niet voorstellen. Zou ik daar kunnen komen? Ja. En je hoeft er zelf niets voor te doen. Want je wordt uitgekozen om het te ontvangen. Dat is nou het evangelie. Dat is de boodschap van de Bijbel. Je bent uitgekozen om zijn eigendom te zijn. Om het te ontvangen. Gemeente, vanavond. Vanavond biedt de Heere Jezus zichzelf aan. Vanavond zegt de Heere Jezus door de prediking tot u en tot jou. God heeft een plan met je leven. En dat plan is vol van liefde. Dat plan is vol van genade. Dat plan wil hij zelf realiseren in je hart. Zodat het niet meer om dood draait bij jou. Zodat het niet meer om zonde gaat bij jou. Maar dat de liefde van de Vader centraal komt te staan. En dat het leven van de eeuwigheid centraal komt te staan. En dat de dankbaarheid in het midden komt. Gemeente, zo presenteert vanavond in de bediening van het woord de Heere Jezus zichzelf. Hij presenteert zich aan u als de grote uitvoerder van het eeuwige plan van God. En ik verkondig u, laat de Heere aan de slag gaan in uw leven. Leg uw eigen plan en uw eigen plannetjes aan de kant. Nee, sterker. Geef ze aan Jezus. En zie dan dat Jezus ermee naar het kruis is gegaan. Met uw eigen bedoelingen en met uw eigen plannen. En dat hij een ander plan in uw leven legt. Het plan van de liefde. Het plan van de eeuwigheid, van Gods vrede en van Gods heil. En als we het zo zien, als we met elkaar opmerken dat dat plan van God helemaal vol is van liefde voor zondaren, dan krijgen we ook wat licht op die vragen die we eerder in deze preek stelden. Dat we het met elkaar afvroegen, waarom zie ik nou zo weinig van het plan van God in deze wereld? Waarom zie ik nou zo heel veel van alle plannen van alle tirannen en van alle machthebbers en zo weinig van Gods plan? O gemeente, dat is niet omdat het plan van God niet sterk is. En dat is niet omdat het plan van God onmachtig zou zijn, zeer zeker niet. Maar dat is omdat de Heere geduldig is. God zou in één klap alle plannen van deze wereld aan de kant kunnen schuiven. En onze tekst vertelt het ook. Dat hij dat kan en dat hij het eens zal doen. En toch, hij doet het nog niet. En waarom is dat dan? Nou, hij doet het niet omdat hij nog zo vol van genade is. En omdat hij nog zo vol van liefde is. En omdat hij nog zoveel geduld heeft met een zondige wereld. God heeft vandaag nog geduld met terroristen. God heeft vandaag nog geduld met brave burgers. God heeft vandaag nog geduld met corrupte politici en met de kat in het donker knijpers. Er is nog het geduld van God. De Bijbel noemt dat langmoedigheid. Prachtig mooi woord. Er is nog het geduld van God, zodat deze wereld zich zal bekeren. Zodat deze wereld zal worden overmeesterd door de genade van Gods goede geest. Nog is het tijd van genade. Maar de klok loopt wel. En de klok loopt af. Zeker weten. En dan zal onze tekst in alle volheid waar worden. De Heere vernietigt de raad van de heidenvolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. God zal er tegenop komen. Tegen het eigen belang van deze wereld. God zal het oordelen op de grote dag van de wederkomst van de Heere Jezus. En gemeente, daar ligt een grote waarschuwing in voor ons allemaal. Een waarschuwing. Leef niet zomaar door. Als je je hart nog niet hebt gegeven aan de Heer Jezus. Zorg dat je je knieën hebt gebogen voor dat plan van God. Zorg dat je het stuur van je leven uit handen hebt gegeven aan de Heer. Waarschuwing. En tegelijk een oneindige vertroosting. Want Psalm 33 leert ons dat het onrecht eens zal ophouden. Dat de verdrukking zal stoppen. Dat er aan het egoïsme een eind komt. Gods plan faalt niet. Gemeente, wat doet dat met ons? Als we dat zo horen vanavond. Als we met elkaar daar misschien van onder de indruk zijn. Wat doet dat met ons geloofsleven? Dat je dat nou zo heel diep mag weten. Dat de hand van God al voor je geboorte naar je was uitgestoken. En dat het zijn plan met je leven is om je in liefde en genade aan te zien. En om je te behouden. Wat doet dat met ons? Wat doet dat met ons geloofsleven? Ik denk en ik hoop en ik bid. Dat waar Psalm 33 mee begint. En waar Psalm 33 mee eindigt. Het begin van onze psalm is een loflied. Een lofzang. Als God in je leven is gaan werken. Als je de overvloed van de genade van de Heer Jezus bent gaan zien. Dan ga je zingen. Dan komt er een lofzang in je bestaan. Dan ga je hem de eer geven. O ja, misschien soms zachtjes. Misschien soms met tranen in je ogen. Omdat er nog zoveel dingen tegen zitten in je leven. En misschien soms ook luid en hardop. Omdat je God en zijn goedheid zo groot en zo diep ervaart. Een lofzang. Het leven van het geloof is het zingen van de lof van God om wie hij is in zijn Zoon, de Heer Jezus. Daar begint de psalm mee. En de psalm eindigt met iets anders. De psalm eindigt met verwachting, met vertrouwen. Dat je door alles heen mag weten, God is goed. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Hoe de wereld ook brandt. Hoe het ook tegen zit in mijn eigen bestaan. Wat ik ook allemaal mee moet maken. God is goed. En hij heeft een plan met me. En dat plan is liefde. En daar bouw ik op. Dat vertrouw ik. Wat ik ook zie en wat er ook gebeurt en wat ik er zelf ook van maak. Eén ding is heel diep in mijn hart geschreven. Met onuitwisbaar schrift. De genade van zijn plan. De liefde van de Heer Jezus. En dat gaat er nooit meer uit. En daar leef ik van. Amen. Met we danken en bidden nog. Heere onze God, die in de Heere Jezus onze trouwe Vader bent. Wij zeggen uw grote naam heel hartelijk dank voor alles wat we ontvingen op deze zondag. Dat twee keer vandaag de deuren van uw huis open gingen, ook op deze plaats. Dat we mochten horen van u, van uw heil, van uw genade en van uw liefde. Heere, dat we tegelijkertijd ook zijn aangespoord om ons leven te laten vastmaken aan dat plan van u, Heere. We zeggen het vanavond ook tegen u. Dat we ook zo uitzien naar de volvoering van dat plan, dat het ook werkelijk uitkomt. Ook in deze wereld. Deze wereld die zo vol is van zorg en van pijn, van oorlog en van verdriet. Wij bidden u, Heere, ontfermt u zich. Wees u met ons als we van hier gaan naar onze huizen. Wees met ons als we hebben meegeluisterd deze avond. Zegen de verkondiging in ons hart en in ons leven. Gaat u zelf met ons mee in het verdere van deze zondagavond, in het verdere van deze nieuwe week. Geef ons alles wat we nodig hebben. Daar bidden we om, uit genade, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Daarna zingen we samen ons slotlied, lied 296, daarvan alle drie de versen. De Heere zegene u en uw gaven. Treft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren die ik in zijn naam op u leg. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.